Daarna wordt u gelezen uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, de eerste 16 versen.
De volk der getuigen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door dezelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerder offer aan de goden geofferd dan Kaïn. Doordat ook hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En hij door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En het werd niet gevonden, en daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgename de rechtvaardigheid der die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenaam waren, derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf een kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd ouderdoms is zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die hij beloofd had. Daarom zijn ook van een en dat in de verstorvenen zoveel in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, dat welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben derzelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welke zij uitgegaan waren, zij zouden een tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, en dat is het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid.
Tekst voor de prediking in deze middagdienstgemeente vindt u in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk de versen 9 en 10 van Hebreeën 11. Daar wordt over Abraham gezegd: door het geloof is hij een inwoner geweest van het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen, dat zijn tenten, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar of ontwerper en bouwmeester God is. Geliefde gemeente, heel voorzichtig zijn we weer aan het reizen geslagen deze zomer. Misschien komt u wel net van vakantie terug. Bij ons in de straat worden de talloze caravans gewassen en de komende week waarschijnlijk gestald. Het reisseizoen is voorbij. De scholen beginnen weer. Het werk roept weer. Het reisseizoen is voorbij. Dat kwam van de week op me af. Want wij mensen reizen wat af in deze eeuw. Zeker voor de beperkingen van de coronacrisis. Maar aan elke reis komt een einde. Ook aan onze levensreis. Vroeger werd het nog wel eens gezegd in de prediking. En misschien wordt het in bepaalde kerken nog wel gezegd. Wij zijn allen op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat is zo waar, niet? Alleen leven we daarbij. U, jij, ik. Ja, zegt u, dominee, u bent al wat ouder. Dan wordt het tijd om daarover na te denken. Jazeker. Naarmate het einde van het leven dichterbij komt, is het zeker zaak om je daar rekenschap van te geven, maar ook als je jong bent. Ja, maar ik wil nog van het leven genieten en ik wil nog aan mijn carrière denken en aan mijn studie. Dat mag allemaal. En daar mogen we ook intens mee bezig zijn, zegt de schrift. Maar niet zo intens dat er geen ruimte is om na te denken over onze levensreis. Waar is jouw levensreis, jouw pelgrimsreis, als ik het zo noemen mag, heen? Want het is van 2-in-1. Of u bent op reis met Abraham en alle ware gelovigen, op reis naar de eeuwige stad die fundamenten heeft. Of u bent op reis in uw onbekeerde, ongelovige leven naar de eeuwige nacht. Tegen die achtergrond willen we onze tekst belichten. En het thema van de preek is de pelgrimsreis van Abraham. We letten op 3 kernwoorden uit de tekst. Dat betekent allereerst het vreemdelingschap. Dat leest u in het begin niet. Hij is een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. Vervolgens de verbondsbelofte. Want hij heeft in tenten gewoond, tabernakelen, met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van diezelfde belofte. En tenslotte de verwachting. Want, en dan krijgt de tekst zijn stralende climax. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke bouwmeester en kunstenaar God is. Dus de pelgrimsreis van Abraham spreekt van de vreemdelingschap, de verbondsbelofte en van de verwachting. De brief aan de Hebreeën, niet de gemakkelijkste brief uit het Nieuwe Testament. Trouwens, de meeste brieven van het Nieuwe Testament zijn niet het gemakkelijkste gedeelte van de Bijbel. Maar juist rondom deze brief zijn allerlei vragen te stellen. Ik ga ze vanavond lang niet allemaal noemen. Dat zou veel te ver wegvoeren van de kern van de boodschap. Maar 1 ding moet ik wel noemen. Of liever 2. Het eerste is, wie zijn die Hebreeën? Dat staat boven de brief in vele handschriften, aan de Hebreeën. Daar is heel veel over te doen. Ik laat dat maar rusten. De oude uitleg staat mijns inziens nog als een huis. Dat het hier gaat om een gemeente die woonachtig is in Jeruzalem en omgeving, in de buurt van de tempel die nog bestaat. En dat de meeste van die gemeente van Joodse komaf zijn. Want de schrijver van de brief aan de Hebreeën veronderstelt een grote kennis van de oudtestamentische wetgeving en van de oudtestamentische eredienst. Dus een christelijke gemeente uit de Joden, althans hoofdzakelijk, die nog leeft voor de verwoesting van de stad en van de tempel in 70 na Christus. En wat is nou het probleem? Waarom deze brief, of misschien is het een preek met een briefslot? Waarom deze brief geschreven is? Wat bedoelt de apostel, wiens naam wij niet kennen, met de boodschap in de brief aan de Hebreeën? Wel, die Hebreeën waren weliswaar mensen die nog leefden voor de verwoesting van de tempel in 70, maar toch wel in de tijd dat de dreiging van de opstand van het Joodse volk zichtbaar werd. Het kookte en kolkte onder de zeloten, de terroristen onder de Joden van die dagen. En bovendien, in de gemeente waren de leiders van vroeger, de apostelen, weggevallen. De eerste generatie met mensen als Jacobus en Johannes en Thomas, ze waren of weggetrokken op het zendingspad, of ze waren overleden, sommigen zelfs terechtgesteld. En nu was er een nieuwe generatie gekomen. Een nieuwe generatie van predikanten, van ouderlingen, van diakenen, van evangelisten en welke andere ambten er in de vroege kerk nog waren. Ook een nieuwe generatie van jonge gelovigen. Misschien waren er ouderen, daar is wel aanleiding voor om dat te veronderstellen, die toch met weemoed terugdachten aan de dagen van ouds. Aan de vurige prediking van Petrus. Aan de liefdevolle prediking van Jacobus, de broeder des Heren. Zo was het niet meer. Nee, ze wilden die jonge mensen niet verachten of zo, of wegzetten. Maar toch, als u ouder wordt, dan herkent u daar misschien iets van. U wilt ook het goede wat God geeft in onze tijd niet verachten, maar toch. Je kan wel eens met heimwee terugdenken aan de dagen van vroeger. Tot op zekere hoogte mag dat. Als u maar blijft bidden voor de voortgang van het werk van God, ook onder onze jonge mensen. En ook onder onze jonge ambtsdragers. Want weet u wat er ook aan de hand was bij die Hebreeuwse christenen? Ze liepen gevaar om te midden van de invloeden van de tijd en van de wereld, te midden van gevoelens van een zekere neerslachtigheid die zich meester gemaakt had van hen, om te verachteren in de genade. Ik gebruik bewust dat oude woord wat onze Statenvertaling in het begin van de brief gebruikt. Verachteren. Achterop raken. Verslappen. Dat was het gevaar. Ze namen het niet zo nauw meer, sommige van de jongere mensen, onder de invloeden van de wereld. En anderen schoten in een wettische kramp uit reactie. Maar het leven met God, de vreze des Heren, verschrompelde bij velen. En daarom begint de apostel deze brief met een ontzaggelijk indringend pleidooi. Zie toe dat gij niet verachtet. Vol hart in het geloof. En op een gegeven moment, en dan zijn we bij ons hoofdstuk, dan noemt hij een groot aantal voorbeelden uit het Oude Testament die in het geloof hebben geleefd en door het geloof hebben gewandeld. We noemen dat wel de galerij van de geloofshelden. Nou, zulke helden waren het niet, hoor. Maar ze leefden wel uit het geloof. En wat bedoelt de apostel dan heel in het bijzonder? Dan moet u eigenlijk tussen haakjes elke keer als het woord geloof voorkomt, daaraan toevoegen het volhardende geloof. Dat is het punt hier in Hebreeën 11. Door het volhardende geloof. Door in het geloof te volharden heeft Abel, heeft Abraham, heeft Isaac. En vult u al die andere namen maar in, volhardend geloof. En als we iets nodig hebben vandaag, gemeente, is het precies dat. Het volhardende geloof tegen alle stemmen van de tijd. Tegen alle stemmen uit de samenleving. Waar het christelijk geloof steeds meer naar de kant gedrukt wordt. En zo het mogelijk was, zijn er krachten bezig om het over de rand van de samenleving heen te drukken en te laten vallen. Voorgoed. Volhardend geloof. En er is een van de belangrijke figuren die de apostel noemt als voorbeeld van zo'n volhardend geloof. De aartsvader Abraham. Hij heeft eerst gezegd dat Abraham door het geloof uit die heidense stad Ur der Chaldeeën vertrokken is. En na een poosje in Haran of Garan gewoond te hebben samen met zijn oude vader, doortrok naar het land wat hij niet kende. En dan komt hij in het land en dan lezen we onze tekst. Door het geloof, het volhardende geloof dus, is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Dat is het eerste. Dat land was hem toegezegd. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land wat ik u wijzen zal. En in Genesis 17 wordt gezegd dat dit land, en dan is hij al in dat land, dat beloofde land, dat een eeuwige bezitting voor hem en voor zijn nageslacht zal zijn. Maar u weet heel goed, en dat weten de kinderen ook van de kinderbijbel en van de verhalen van de zondagsschool, Abraham heeft nooit een vierkante millimeter van dat land bezeten. Behalve als Sara gestorven is, dat hij voor heel veel geld de spelonk van Machpela koopt als een begraafplaats. Niets van het land is zijn eigendom geworden tijdens zijn leven. Alleen een grafgewelf. Maar het is hem wel beloofd. Het is het land van de belofte. Maar waarom krijgt hij dat land dan niet in handen? Waarom blijft dat land een land wat hem beloofd is, maar wat hem nog niet werkelijk tot eigendom wordt? Wel, het geheim ligt in het begin van onze tekst. Abraham moet leren in zijn leven vreemdeling bij God te worden en vreemdeling bij God te blijven. U kent de geschiedenissen. Hij trekt het land binnen, slaat zijn tenten op in de buurt van de eikenbossen van Moreh bij Sichem. En de eikenbossen van Moreh bij Sichem, dat was een groot heidens heiligdom. Hij ziet het van verre, de rokende altaren, maar daar gaat hij niet wonen. Hij blijft op veilige afstand. Hij vermengt zich niet met de heidense bevolking en laat ook aan zijn kinderen weten dat ze zich niet vermengen mogen met de heidense bevolking. Hij moet vreemdeling blijven. Toegewijd aan de God die hem geroepen heeft. En dat betekent scheiding met de heidense godsdiensten en de heidense praktijken van deze wereld. En dan ziet hij het gebeuren, Abraham met zijn kudden en met zijn tenten. Hij trekt van het noorden van het land naar het zuiden van het land. Nergens blijft hij verschrikkelijk lang. Het lijkt alsof hij de pinnen van zijn tent niet te diep in de aarde mag slaan. Want telkens moet hij verder, telkens moet hij verder. Daar zit een geweldige les in, gemeente. Abraham moet leren dat hij niet op het aardse goed en op het aardse geld en op wereldse genoegens moet bouwen. Hij is op reis, op doorreis En het is ontzaglijk belangrijk dat wij, die in een heel andere cultuur en in een heel andere tijd leven, daar ook iets van leren. Hoe vast zit u aan geld en goed? Ja, ook in onze reformatorische gezindte. Hoe vast zit u, jij, aan je carrière? Hoe vast zit u, en dan trekken we de kring nog nauwer, aan uw gezin en aan uw familie? Dat mag allemaal. U mag daarmee bezig zijn. Abraham was ook geen wereldvreemde die vreemd ging doen. Maar het geheim van Abrahams leven was te midden van alle drukte, met een ontzaggelijk groot aantal knechten en slaven en slavinnen, met een steeds uitdijende kudde, met de problemen in zijn gezin, Hagar, Ismaël, Isaac. Hij mocht niet te vast zitten aan de dingen van dit leven. De pinnen van zijn tent niet te diep in de aarde slaan. Abraham werd erop gewezen, je bent een vreemdeling hier. Dit is je vaste woonplaats niet. Die woonplaats waarnaar je op weg bent, die is bij God. Dat prachtige woord uit Psalm 39, waar de dichter het belijdt, ik ben een vreemdeling. Maar bij u. Bij u schuil ik. Bij u zoek ik mijn troost in leven en in sterven. Ik kan niet meedoen met alle heidense praktijken in Sichem of in Beersheba of waar dan ook. Want ik ben op weg. En mijn hulp is van de Heere. Ja, we vragen eigenlijk in gedachten aan Abraham. Abraham, hoe houd je dat vol? Telkens weer trekken. Telkens weer onbekende streken verkennen. Telkens weer gevaar lopen. Denkt u maar aan de tijd dat deze aartsvader bang was dat die heidense koning zijn vrouw van hem af zou nemen en hem zou doden en dat hij daarom loog en bedroog. Of aan de tijd dat Kedorlaomer de vlakte van Sodom en Gomorra binnentrok en Lot gevangen nam met een heel leger. Of aan de verleidingen van de heidense godsdienst die Abraham en zijn personeel en zijn naaste familieleden ook niet onberoerd lieten. Hoe houd je het vol? Vreemdeling zijn. Misschien hebt u daar ook moeite mee. Hoe kun je een christelijke levensstijl die haak staat op heel veel wat in onze postmoderne cultuur gebeurt, handhaven, volharden? Hoe kun je strijden tegen de zonde die ook in je eigen hart woont? Misschien wel een boezemzonde waar je aan verslingerd bent. Vreemdeling zijn. De zonde haten en vlieden. Want daar gaat het over. Weet u, dan moet u dit bedenken. Wat deed Abraham? Als hij weer naar een andere plaats trok en zijn tenten weer oprichtte en zijn personeel bevel gaf, breng de kudde samen en een soort legerkamp maakte waar hij en zijn bezittingen konden verblijven. Dat was het eerste wat hij deed. Hij bouwde een altaar. Eigenlijk toch diep ontroerend, niet? Abraham bedekte heel het land van Kanaan, van noord naar zuid, van oost naar west, met allemaal altaren. En wat betekent dat, dat altaar? Dat altaar betekent twee dingen in elk geval. Dat hij bij het altaar het aangezicht van de Heere zocht. In gewone taal gezegd, dat hij bij het altaar de Heere bad. Dankte dat de Heere hem gespaard had op de reis. Zoals u, hoop ik, als u met vakantie geweest bent, ook de Heere gedankt hebt. Voor zijn bewarende hand. En bad om bescherming en bewaring. In deze onzekere wereld vol heidense volken. Vol vijandige machten en krachten. Vol geheimzinnige dreiging misschien wel. Heere, bewaar u ons. Wees u rondom mijn legerkamp, rondom mijn kudde, rondom mijn gezin en mijn personeel een vurige muur. Dat is het ene. Bij het altaar werd gebeden. Maar het tweede is, het altaar was een offer. En nou weten wij niet precies op welke wijze Abraham in deze vroege tijden het offer bracht. De offervoorschriften van de wet waren nog niet gegeven. Maar het ligt voor de hand om te denken dat Abraham een van de lammeren van zijn kudde slacht. En dat offerde aan de Heer. En elk lam dat in de oud-testamentische bedeling geslacht wordt, gemeente, is een heenwijzing naar het lam. Naar hem die in het boek van de evangelist Johannes genoemd wordt, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, daar heeft Abraham van verre, zegt de schrift, iets van gezien. Want de Heer Jezus zegt, het is een moeilijke tekst, dat weet ik. Abraham heeft zich verheugd in mijn dag. Dat wil zeggen in de dag dat ik komen zou naar deze donkere wereld. En hij heeft mijn dag gezien. In de schaduwen. Van verre. En ik denk vooral, ook al begreep hij alles niet, in het offer. En ook daar zit een diepe les in. Hoe hield Abraham het vol? Hij was een man van gebed. Hij was een man die voortdurend het aangezicht van de Heere zocht. En de Heere in alle dingen nodig had. Maar hij was ook een man die wist dat voor zijn leven. Voor zijn zonde. En Abraham had ook zo zijn zonde niet. Dat daar bedekking voor nodig was door het bloed, door het offer, ten diepste door het lam met een hoofdletter. En ik zeg het maar heel eenvoudig vanmiddag. Vaders en moeders in de kerk, opa's en oma's, zult u dat uw kinderen en uw kleinkinderen altijd bijbrengen. Dat bidden betekent je hart uitstorten voor de Heere. En dan mag je alles zeggen. Dat deed Abraham ook bij het altaar. Maar het betekent ook dat je bidt. En dankt. In de naam van het lam. Dat zeggen we toch aan het einde van onze gebeden. En dat hebben de kinderen in de kerk al heel vroeg geleerd. Om Jezus wil. Ja, dat is niet maar een woord dat betekent dat het gebed nu bijna over is. Dat denk je soms als kind niet. Maar dat is de diepste grond waarom de Heere kan verhoren. Ook het gebed van een kleine jongen of van een nog heel jong meisje. Heere, doe het niet om mij, maar om het lam. Om Jezus wil. En daar kijkt de wereld heel raar naar. Dan ben je vreemd. Dat was in de oude kerk, de kerk van de eerste eeuwen, een van de redenen voor de christenvervolgingen. Die christenen zijn zo vreemd. Die doen niet mee. Die zitten niet op de banken van het theater bij de toneelvoorstellingen of bij de gladiatorengevechten. Ze doen niet mee met de heidense feest ter ere van de afgoden. Ze hebben het over een zekere Jezus. Over het lam dat geslacht is. En dat veroorzaakt vijandschap, gemeente. De naam van Jezus, dierbaar voor ieder die gelooft, is ook een steen des aanstoots. Al de eeuwen door geweest en het zal het, vrees ik, in West-Europa ook steeds meer worden. Maar voor ieder die de Heere vreest, zeg je het, pleiten op de naam van de Heere Jezus. Doe het om Jezus wil. Ja, we moeten snel verder, want onze tekst bevat nog veel meer belangrijk onderwijs. Door het geloof heeft Abraham als vreemdeling in het land van de belofte gewoond en heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Wat is nou eigenlijk die belofte? U moet dat thuis maar eens nalezen in het begin van Genesis 17. Daar staat het uitvoerig. En er is een van die beloften inderdaad, zoals hier ook staat, dat de Heere het land van Kanaan belooft aan Abraham tot een erfelijke bezitting. Dat wil zeggen, Abraham, je krijgt dit land en al je nakomelingen, als straks Isaac en Jacob en de 12 zonen van Jacob geboren worden, dan worden zij mede-erfgenamen van dat land. Nee, ze krijgen het niet onmiddellijk in bezit. Dat duurt nog tot na de Egyptische slavendienst. Maar het is hun wel beloofd, de landbeloft. Maar is dat nou de pit en de kern van de verbondsbelofte die in Genesis 17 staat? Als u het goed leest, dan ziet u dat God belooft: ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u het land geven. En dan de climax. En ik zal u tot een God zijn. En uw zaad, uw kinderen na u. Dat is het hart van de verbondsbelofte. Dat is de verbondsbelofte waarvan we zingen vaak bij de doop. Het verbond, de belofte. Met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En dan zien we, gemeente, in onze tekst zo heel in een klein trekje dat God die belofte aan het vervullen is. Want hier staat Abraham en Isaac en Jacob en al de nakomelingen van Jacob. En u weet, en dat weten de kinderen ook, dat Abraham wel de belofte gehad had samen met Sara dat ze een kind zouden krijgen. En dat hun kinderen talrijk zouden worden als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Maar wat hebben ze moeten wachten? En wat hebben ze moeten worstelen? En wat zijn ze door allerlei tegenheden en tegenspoeden heen gegaan voordat die belofte vervuld was? Maar nu zegt de apostel het, hij legde de vinger als het ware bij tegen die gemeente die uit Joodse gelovigen bestaat. God heeft zijn woord waargemaakt. Want die tent van Abraham en Sara bleef niet leeg. Isaac is geboren. Jacob is geboren. De 12 stammen zijn gekomen. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Belofte betekent: God houdt getrouw zijn woord. Hij laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. En dat is nou de grond van de hoop en de verwachting en van het geloof voor ieder die de Heere vreest niet. Misschien hebt u dat ook als u ouder wordt. En u denkt terug aan de tijd dat de Heere u te sterk werd en dat u voor het eerst licht mocht ontvangen in uw hart, uw duistere hart. Dat was alles nieuw en fris en licht. Maar nu bent u 20, 30, 40 jaar verder. Wat kan het soms, misschien wel op dit ogenblik, ingezonken zijn? Misschien moet u het zeggen met die bekende regel uit Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. En soms kun je tijden in het donker dwalen. Ja, dat zeg ik niet makkelijk. Maar het is wel de werkelijkheid. En dan komt die boodschap van de brief aan de Hebreeën naar je toe. Ja, het gaat niet alleen om geloven, maar ook om volhardend geloven. Heren, hoe moet het? Weet je wat dan een ontzaglijke bron van eindeloze troost is. De trouw van God. Hij houdt getrouw zijn woord. Daar kun je op leven door het geloof. En daar kun je op sterven. Toen mijn oude vader op zijn sterfbed lag, was een van de laatste dingen die hij gezegd heeft: jongen, ik heb er niks van terechtgebracht als ik naar mijn leven kijk. Maar ik leg mijn hoofd rustig neer op de trouw van God. Hij houdt getrouw zijn woord. Ja, dat zie je in die tent. Jacob, Isaac. Maar wat is dan de inhoud van die trouw van God? De praktisch geestelijke betekenis. Ja, daar kan ik vanavond natuurlijk niet zo heel veel over zeggen, want dat zou veel te breed worden, maar we houden het maar bij die oude verbondsbelofte die in Genesis 17 staat. God bewijst zijn trouw aan zijn volk, aan Abraham, de gelovige, de vader van alle gelovigen, en aan allen die een even dierbaar geloof hebben, hoe klein dat geloof soms ook zijn kan, hij bewijst zijn trouw door aan hun hart te bevestigen: ik, God, ben uw God. Ik zal u tot een God zijn. En het zou mooi zijn om daar eens een Bijbelstudie over te maken. Op de verenigingen. Als we die weer kunnen hebben in het komende seizoen. Al die woorden in Oud en Nieuw Testament waarin de Heere dat telkens weer bevestigt. Een van de woorden die het meeste voorkomt in heel de Bijbel. Ik ben uw God. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Immanuel. God met ons. Daar hebt u de verbondsbelofte. En hoe kan dat nou? Dat kan alleen omdat het lam gekomen is. En dan denken we aan de nieuwtestamentische evangelie, aan de komst van de Heere Jezus, aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan Gethsemane, de worsteling, dat zijn zweet werd tot grote droppels bloed, aan zijn dood aan het vloekhout. Wat is de schreeuw van de verlatenheid als de Heere Jezus 3 uur hangt in het aards duister, God zijn aangezicht verbergt voor zijn lieve zoon. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan die prachtige woorden van het avondmaalsformulier. Mag u er door het geloof amen op zeggen? Hij van God verlaten. Hij, mag ik het zo zeggen? Ja, ik denk het wel. Hij onder de vloek van het verbond. Verlaten. God was niet meer met hem. Toornde over het lam wat de zonde van de wereld droeg. Hij van God verlaten. Opdat wij, Abraham en zijn geestelijke kinderen, nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ja, die belofte van het verbond, die is met bloed geverfd. Die is met bloed besprenkeld. Daarom was er bij de verbondsluitingen in de vroege periode van het Oude Testament ook altijd sprake van een offer, bezegeld met bloed, bezegeld en bekrachtigd. Ik ben met u. Kijk, en weet u wat dat doet in het leven van een mens? Als de Heere in zijn gunst op een zondaar neerziet en hem licht schenkt in zijn leven, een blik doet slaan op de gekruisigde Christus, hem doet schuilen achter zijn bloed, zodat je het geloven mag, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde geschonken. Dat geeft liefde in je hart. Dan kun je Psalm 116 van harte zingen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Op Psalm 18, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Maar dat geeft ook hoop. Want als de Heere werkt in het hart, dan is die drieling gestalte van geloof, hoop en liefde in principe aanwezig. Misschien in het begin zwak. Misschien later ook nog wel eens een keer verzwakt. Verachtering. Maar het is er wel. En dat staat ook in het slot van onze tekst. Want die ene genade wordt er als het ware uitgetild. Juist om die Hebreeën die gevaar liepen te verachteren, achterop te raken, te bemoedigen. Hij verwachtte volhardend. Wat verwachtte hij? De stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar, ontwerper mag je ook lezen, en bouwmeester God is. Een stad die God ontwerpt en die God bouwt. Ja, sommigen zeggen dat is Jeruzalem. Nee, dat is Jeruzalem niet. Jeruzalem bestond al in de dagen van Abraham, dat weet u toch? Daar woonde die wonderlijke koning Melchizedek, die Abraham gezegend heeft. Daar worden hele diepe dingen over gezegd, eerder in de brief aan de Hebreeën. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, ook binnen de brief aan de Hebreeën, is er maar één mogelijkheid. Die stad die God ontwerpt en die God bouwt, dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat is de stad in de hemelen. En nou gaan we vanmiddag vooral in op dat wonderlijke woordje. Die stad heeft fundamenten. Kijk, dat staat natuurlijk tegenover de tent. De tent, vergankelijk, makkelijk gescheurd, beeld ook in de Bijbel, denk maar aan 2 Korinthe 5, beeld in de Bijbel van de broosheid en de vergankelijkheid van ons leven. Wij hebben hier geen blijvende stad. En soms, misschien hebt u er op het ogenblik nadrukkelijk mee te maken, zo oud als u bent, wordt de tent van je leven gescheurd. Je gezondheid minder, je psychische weerbaarheid minder, de pijnen meer. De tent wordt gescheurd. Nee, blijvend is het hier niet. Maar Abraham verwacht een blijvende stad. Een gefundeerde stad, een tent heeft geen fundament. Maar de stad wel. En dan gaan we die fundamenten van die eeuwige stad eens even heel kort na. Misschien moet ik het zo zeggen, als een soort archeoloog. U weet wel, een oudheidkundige, die graven in de grond en die vinden allerlei sporen van oude beschavingen. En als je in een tel komt, een heuvel in het oude oosten, waar steden onder verborgen liggen, dan vind je de steden die het jongst zijn, het minst oud zijn, in de bovenste laag. Als je doorspit, vind je nog een wat oudere laag. En helemaal diep weg vind je de oudste lagen van bijvoorbeeld Jericho. Wat is de bovenste laag van de fundamenten van de stad? Dat is het woord van de levende God. God heeft in zijn woord geopenbaard, ik bouw een stad. Ik zorg voor de genade van de Heere Jezus Christus. Ik schenk mijn lieve zoon, opdat u zalig kunt worden. En ik beloof in mijn woord dat eenmaal alle dingen nieuw zullen worden. Dat eenmaal de stad zal verrijzen, zinkend uit de hemel op deze aarde. Jeruzalem, de stad met de parelenpoorten. Gods belofte. Dat is de opperste laag, als ik het zo noemen mag, van het fundament. Maar die stad is niet alleen gegrond op het woord van God. We steken dieper af. Die stad is ook gegrond op hem van wie het woord van God spreekt. Deze schriften, zegt de Heer Jezus, Johannes 5, zijn het die van mij getuigen. Wat is het fundament van de zaligheid? U die de Heer kennen mag, u weet daar toch iets van. Niet alleen maar dat u op het woord gehoopt hebt. En op het woord geleund hebt, maar dat u in het woord door de Heilige Geest ook die ene naam hebt horen klinken. Die ruist van Genesis 1 tot het slot van Openbaringen. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het fundament ligt in het bloed van de Heere Jezus. En daarom wordt er straks in de hemelen gezongen. Gij, o Lam van God, zijt het waardig te ontvangen de eer en de heerlijkheid en de aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Dat hebben Gods kinderen hier door genade ervaren, door het geloof. Maar dat zal straks volkomen zijn. Het fundament ligt vast in het woord van God, in de Christus van God en tenslotte de onderste laag is in Gods eeuwig welbehagen. Gods eeuwige zondaarsliefde. En weet u wat er op die onderste laag van dat fundament van de eeuwige stad geschreven staat? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En je mag er in gedachten ook aan toevoegen. Daarom heb ik de stad ontworpen. De stad met de parelenpoorten. Daarom heb ik mijn zoon gegeven. Ik heb alles gedaan vanuit mijn eeuwig welbehagen. Om zondaren zalig te maken. Was dat een genade, gemeente? Als we mogen zien dat het fundament van ons leven hier al is het nog zo ten dele en nog zo bestreden soms, gegrond is op het onfeilbare woord, op de vaste belofte van God. Op de beloofde Messias in wie al de woorden van God ja en amen zijn. En op het eeuwig welbehagen, de soevereine liefde van de drie-enige God. Van de Vader van onze Heer Jezus Christus. De vraag komt naar ons toe. Waar is jouw reis heen? Waar is uw reis heen? Hebt u perspectief op de stad? De stad van God. Kijk, ik moet het eerlijk zeggen omdat de Bijbel mij dat voorzegt. Als jij of als u dat ware geloof, dat in beginsel volhardend geloof is, niet kent. En je zeggen moet, mijn hart is gesloten. Het is eigenlijk dat stenen hart waarover de profeet Ezechiël spreekt. Keihard. En misschien zeg je het wel met pijn in je hart en ik kan het zelf niet gebroken krijgen. Niet geopend krijgen zoals Lydia. Geen plaats voor de Heer, als dat zo is. Mag je het vragen, Heer, u hebt Abraham opgezocht. Die woonde ook in een heidense stad en was van nature een kind van de toren. Wil u ook mijn hart verbreken? Wil u een pelgrim maken? Want hoe dan ook, ik ben op reis naar de eeuwigheid. En als ik zo sterf zoals ik nu ben, zonder God en zonder Christus en zonder iets te weten van de liefde van de eeuwige God in Christus, dan ga ik voor eeuwig verloren. Daar denk jij toch wel eens over na, en u ook. Dat wordt toch wel eens op ons hart gedrukt door de Bijbel zelf in de prediking. Ja, u hebt het al zoveel keren gehoord. Vanaf deze en andere kansels op u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Laat niemand, zegt de apostel in het begin van de brief, in hetzelfde voorbeeld van ongeloof vallen. Maar nu het heden van de genade is. Heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Maar bekeert u tot de Heere, laat u leiden. En als je niet weet hoe dat moet, vraag het de Heere. Een van de oudere schrijvers uit de 17e eeuw zegt het zo mooi. Als u niet tot de Heere kan komen met een verbroken hart, ga dan naar hem toe en vraag om een verbroken hart. Als je niet tot de Heere de toevlucht kan nemen met een kruimeltje geloof, vraag hem om een kruimeltje geloof en hopelijk om meer. Als je hart zo liefdeloos is, vraag de Heere of hij zijn liefde wil uitstorten in je hart. Want hij heeft het toch gezegd. In die psalm die de meesten van ons van hele jonge leeftijd af kennen. Opent uw mond, hij is van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En als dan je hart vernieuwd mag worden. En je iets mag kennen van het ware geloof wat de toevlucht neemt tot de Heere Jezus. Bij hem schuilt, dan komt er ook verwachting. En dan mag je het zeggen, soms met meer zekerheid dan op andere momenten misschien, wat dat kan wisselen. Ik weet het. Abraham heeft veel verwachting gehad. En ik kan niet in zijn schaduw staan misschien, maar ik mag het ook verwachten. Uitzien naar de stad. Een stad die fundamenten heeft, waar het eeuwig vast is. Waar alle tranen van de ogen worden afgewist. Waar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk wat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Toe. Dan kan het verlangen toch wel eens gaan leven. Zoals dat ook bij Abraham geweest is. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, klinkt het uit onze tekst ons tegen. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen.